het verbond, dat is de term die ons regelmatig ontmoet vanuit logischerwijze calvinistische hoek. En dan vraagt u in alle oprechtheid welk verbond bedoelt u? En dan hebben ze geen idee waar je het over hebt. Ik had u wat beloofd. Heinrich Bullinger, het is vertaald naar het Nederlands, het stamt natuurlijk uit de 16e eeuw, maar het is vertaald naar het Nederlands. Het is fatsoenlijk te lezen, ook met de moderne letter trouwens. Maar het heet in het Nederlands het enige en eeuwige testament of verbond Gods en het oude geloof. De bedoeling van zo'n titel moet je een beetje begrijpen. Vooral die toevoeging en het oude geloof stamt uit de dagen van de reformatie. En het idee wat achter die titel hangt is natuurlijk om aan te tonen dat het oude geloof veel ouder is dan de Roomse kerk. En dat de Roomse kerk een moderne uitvinding is, dat is het eigenlijk ook. Maar met het oude geloof grijpt de man terug, meteen op Adam enzovoorts. En inderdaad, er staat uitdrukkelijk het enige en eeuwige testament. Er zijn geen andere verbonden, er is maar één verbond enzovoorts. En hij is niet de enige, maar ik zal u het verder besparen. Ik heb deze meegenomen omdat het oud is en om te laten zien dat die gedachte veel ouder is dan wat officieel bekend staat als de föderale theologie, als de verbondstheologie. Want kijk, later in het voetspoor van Calvijn werd geschreven dit boek, dat is de vier boeken, het vier bij één, het is één verhaal. De vier boeken van de verscheiden bedelingen der verbonden Gods met de mensen. In het Latijn beschreven door Hermanus Wits, ook bekend als Witsius. Herman de Wit gewoon, hè. Maar goed. In zijn leven hoogleraar der heilige God geleerd. Hij is geld als een van de oudvaders van de Calvinistische jongen, van Brakel en zo, weet u, je kent dat misschien wel. En anders maar niet. Het is in die kringen is het een autoriteit. Vier boeken van de verscheiden bedelingen. Dat is ook heel wat ouder dan de officiële oorsprong van de zogeheten bedelingenleer. Dit is verder voor, maar goed. Hoogleraar der heilige godgeleerdheid in de hogeschool te Leiden uit het Nederduits, in het Nederduits, want onze taal is Nederduits. Overgezet door Martinus van Harlingen, predikant, en dit boek is uit 1716. Ook maar één van de vele. Mijn conclusie uit al die oude literatuur is dat de grote verwarring bestond over de Bijbel in het algemeen. En het verhaal van Bullinger is het idee geweest om het maar eenvoudig te houden. Het is gewoon één verbond van de begin tot eind. En dat houdt men ook het liefst aan. En alle zijtakken die er liggen en al die verbonden die ernaast liggen worden tegenwoordig allemaal genegeerd of weggeredeneerd. Dat is wat in de praktijk gebeurt. Ik weet wel, aan de andere kant bestaat de neiging om aan elk verbond een bedeling te koppelen, waarmee de heilsgeschiedenis wordt onderverdeeld in losse stukken die eigenlijk helemaal ook niet aan elkaar passen. Ik ben daar niet van. Maar dat de Bijbel bedelingen leert, dat is waar. Maar het woord bedeling is niet hetzelfde als een verbond. Het woord bedeling betekent heerschappij. Nee, niet via het Grieks, via het Hebreeuws. Wel bij de les blijven. Ja. Nou goed, maar daar hebben we het nu niet over. We hebben het over verbonden. En ik was bezig met u te vertellen wat het woord verbond eigenlijk betekent. Het is maar niet een eenmaking, een overeenkomst. Het is eerst namelijk een verdeling. Daar begint het mee. begint met de verdeling. Ieder wordt zijn plaats gewezen. En dan hoort daarbij inderdaad de relatie tussen die verschillende onderdelen. U weet, wat was bara, het was 2-200, het is een verdeling, het is een scheiding. En dat is de enige echte verklaring, heb ik u gezegd, voor het offer van Abraham in Genesis 17 is het, denk ik. Die offerdieren in tweeën gehakt. Het is een beetje een luguber verhaal, maar vooruit. In tweeën gehakt, de delen tegenover elkaar gelegd. En toen ging het vuur daartussen door. Vuur is leven, voor de goede orde. Ja, ten koste van het oude, dat verdwijnt, maar in het vuur. Maar de bedoeling is de omzetting van iets oud naar iets nieuws. Van oude schepping naar nieuwe schepping. En dat verbindt dan weer. Dat is het Bijbelse begrip, berit, dat wij vertalen naar het Nederlands met verbond. In het Oude Testament gebeurt dat nogal consequent. Ik heb me verontschuldigd, 285 keer. Die teksten kan ik allemaal niet met u noemen. Maar ik ga er toch een paar noemen in de context om u te laten zien, om te illustreren wat dat begrip in de praktijk inhoudt. En dat het toch wat vaker voorkomt dan dat er maar één verbond tussen God en de mensen zou zijn. Hè? Nou goed. Als die... Bullinger begint met het uiteenzetten over het verbond. Dan begint hij meteen met een lange inleiding met het werkverbond. Laten we beginnen met het werkverbond. En dan wordt erbij gezegd, nou ja, dat is eigenlijk het verbond der wet. Waaraan Adam ondergeschikt was. Ik verkort het nu, maar daar komt het op neer in een paar zinnen. En... Maar u weet dat Adam niet onder de wet leefde. In de eerste plaats kan dat niet, want de wet werd gegeven aan Israël. En Adam was geen Israëliet of Jood. Toch? Bovendien kwam de wet pas pak een beetje door de bank genomen. 2500 jaar later. Toch? Gegeven aan het volk in de woestijn. Nou ja. Dus kortom, dat kan helemaal niet. Maar zo maakt men het toch allemaal tot ene. En soms denk ik, nou ja, in de 16e eeuw, wie wist er toen iets van de Bijbel? Want de Bijbel stond op de index van de Rooms-Katholieke Kerk. Dat wil zeggen, je werd niet geacht zo'n ding in huis te hebben. Want dan ging je kop eraf of weet ik veel. Maar dan, dat was een verboden boek. Door de kerk verboden. Onthoud dat, hè. Door de kerk verboden. Er zijn in onze dagen kerken waar men dat men ook het liefst zou doen. Omdat ze niet willen dat wij leken. Daar reken ik mezelf ook toe. Ik wil het graag zo houden. Dat wij leken ons bezighouden met het woord van God. Met de Bijbel. Want alleen de kerk heeft het recht om de Bijbel uit te leggen. Het recht tot exegese. Serieus. Nee, daar bent u zich niet alle dagen bewust, maar zo ligt dat wel, hoor. Nee, ook aan de protestantse kant, zeker wel. Wat? In de evangelische kant. Ik zal geen namen noemen, maar Drachten is... mag ik ook niet noemen. Maar dan krijg je officieel te horen, nee, we hebben bezwaar tegen bijbelstudie. Als bijbelstudie moet alleen hier in de kerk en onder leiding van de dominee. En niet bij de mensen thuis, want daar krijg je maar ruzie van. En als het dan toch moest, dan moest er wel een ouderling bij aanwezig zijn. Heb je dat nog? Nou ja. Ik zal u niet verder vertellen. Ik neem u mee langs een stel schriftplaatsen, dus ik hoop dat u pen en papier hebt en dat soort dingen. En een grote Bijbel waar je in de kantlijn wat bij kunt schrijven enzovoorts. Toch? Ja, vroeger had je van die bijschrijfbijbels. Kent u dat? Die zijn helaas niet meer in druk, zover ik weet. Elk jaar opnieuw doen we moeite om te kijken of die er nog zijn. Maar nee. Goed, verbond. Het werkverbond, zei de man, het begint bij Adam. Maar het woord verbond kom je echt het eerst pas tegen in Genesis 6. En dat is niet bij Adam, maar dat is bij Noach. Dus we gaan naar Genesis 6. Het Noachitisch verbond. Dan moet ik toegeven dat een deel van dat zogeheten Noachitisch verbond, want zo noem ik het dan maar, dat is het meest efficiënt en het meest neutrale om het verbond aan te duiden met de naam van degene met wie dat verbond in principe gesloten werd. Dus zo neutraal mogelijk, dan weet je waar we het over hebben. En dus noem je dat dan het Noachitisch verbond. Ik moet toegeven dat het Noachitische verbond natuurlijk in hoge mate en in het verlengde licht, historisch natuurlijk, chronologisch, maar ook inhoudelijk in het verlengde licht van Adam, van het Adamitisch verbond, want dat was wel degelijk een verbond, alleen daar staat het woord verbond niet bij, maar daar hebben we het later nog over. Het gaat mij nou alleen om de toepassing van het begrip. Daarvan lees je in Genesis 6... vers 17. Want ik breng een watervloed over de aarde om alle vlees waarin een geest des levens is van onder de hemel te verderven. Al wat op de aarde is zal de geest geven. Dat wil zeggen sterven. Maar met u zal ik mijn verbond oprichten. Het is de eerste keer dat het woord verbond gebruikt wordt, bij mijn weten, in de Bijbel. Met u zal ik mijn verbond oprichten en gij zult in de ark gaan. Kijk, er wordt er meteen zijn plaats gewezen. Want dat is een van de belangrijkste aspecten van het hele begrip verbond. Partijen krijgen hun plek, hun positie. Gij zult in de ark gaan, gij en uw zonen en uw huisvrouw en de vrouwen uw zonen met u. En gij zult van al wat leeft, van alle vlees, twee van elk doen in de ark komen om met u in het leven te behouden. Mannetje en wijfje zullen zij zijn, enzovoorts. En u kent het verder wel. En daarna hebben wij hoofdstuk 9, vers 9. Dan hebben we die klimaatverandering weer achter ons. Vers 8. Voort zei de God tot Noach, want na regen komt zonneschijn, dat weet iedereen toch. Voort zei de God tot Noach, 9 vers 8, en tot zijn zonen met hem zeggende, maar ik, let op de nadruk, maar ik, het initiatief gaat van God uit. Het is niet eerst overleg of inspraak of iets van die aard. Eén is de baas. En die zegt, jij daar en ik hier. En maar ik richt mijn verbond met u en met uw zaad na u. Als ik in het wild had gevraagd, waar staat dat in de Bijbel? Dat de Heer zegt, ik richt met u en met uw zaad na u mijn verbond op. Had u waarschijnlijk gezegd, Abraham. Abraham en zijn zaad. Maar het is al Noach, hè. Met u en met uw zaad. Dat geldt dus voor de hele mensheid in dit geval. Want Noach staat aan het hoofd van de hele mensheid. Nou ja, het overblijfsel daarvan. En met alle levende ziel die met u is, van het gevogelte en van het vee, van alle gedierten daar, met u van alle die uit de ark gegaan zijn. In hoofdstuk 6 lazen we ongeveer hetzelfde, maar toen ging het over allen die in de ark gingen. Dat is nu achter de rug en nu worden deze woorden herhaald. Ik richt mijn verbond met u op. Vers 11, komt dat woord verbond weer. Dat niet meer alle vlees door de wateren des vloeds zal worden uitgeroeid en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te verderven. Implicerend toch het idee dat dit niet de eerste keer was dat het gebeurde. En dat het daarom toch wel voor de hand lag om een keer te zeggen, nou, dit was de laatste keer. Want dit staat er eigenlijk, hè. Ja, en als u niet weet waar het over gaat, dan zeg ik, ja, dat zei Petrus ook al, dat u niet wist waar het over gaat. Want die zei, want willens is hun dit onbekend, dat door het woord Gods de hemelen en de aarde van overlang geweest zijn. En dat de aarde uit en in het water staande door datzelfde woord van God vergaan is. En dat ging dus niet over de vloed van Noach. Want zoveel is het toen niet vergaan. Het is alleen kort bedekt geworden. De aarde. Dan ook om over de hemel maar te zwijgen. Toch? Wat was al eerder? Die vloed van Noach is in hoge mate een reflectie. Een afspiegeling achteraf, een beeld achteraf van wat veel eerder, namelijk voor Adam, al gebeurd was. Dat is het verhaal. Dus met al die Bijbelse dingen zo, er steekt wat achter. Gewoonlijk is het profetisch over de toekomst, maar soms is het een herinnering aan, een verwijzing naar het verleden. Zie? Nou ja. En bij die vorige vloed maakte God een nieuw begin met Adam. Die heeft bara, schiep. En nu hebben we Noach, opnieuw een begin van de mensheid. En dan krijg je berit van bara. Weet u nog, heb ik gisteren uitgelegd. Een verbond. Expliciet, met nadruk, een verbond. Er komt een teken mee. Dat teken is natuurlijk aan alle kanten, zowel links als rechts, misbruikt geworden. Maar het is het teken aan de hemel, de regenboog noemen wij het. Ik had het liever genoemd de zonneboog, maar per slot kijk je naar het licht van de zon. Dat gebroken wordt, want wij noemen dat breken, gebroken wordt. Daar zit ook het woord bara in breken, maar dat leg ik u nou niet uit allemaal, hè, die dingen. Gebroken wordt in de diverse kleuren, die dan weer een beeld zijn van de veelkleurige. Het is vertaald met veelvuldige, geloof ik, maar de veelkleurige wijsheid Gods in Efeze, in verband met het licht waarvan wij zonen of kinderen zijn. Enzovoort. Maar doe maar. Maar een teken. Het idee is natuurlijk dat de volgende keer, als de Heer een oordeel over de hele schepping brengt, want daar komt het op neer, zal het niet zijn door water. Of dat hoopgevend is, voor Nederland waarschijnlijk wel. Maar voor de rest, erg hoopgevend is het niet, want het betekent. Dat legt Petrus uit in 2 Petrus 3. Hij zegt, de volgende keer zal, als de Heer komt en een oordeel zal brengen over de wereld, zal de wereld geoordeeld worden door vuur. Dat wil zeggen, dan is het niet voorlopig of tijdelijk, maar dan is het definitief. En op die manier wordt de vloed van Noach toch een beeld van hoe in de toekomst alsnog de hele wereld zal geoordeeld worden en de oude schepping zal plaatsmaken voor een nieuwe. Hebben we dat nog? Maar goed. Die vloed wijst eerst terug naar het verleden en weer het verleden wijst vooruit naar de toekomst, naar het uiteindelijke oordeel Gods. Zulke structuren vinden we vaker in de Bijbel. Hè? Het paaslam is een herinnering, een terugverwijzing naar de uittocht uit Egypte, naar de eerste keer slachten eten van het paaslam. Maar het zag vooruit naar de dood en opstanding van Christus in de toekomst. Heb je dat? Ja. Nou, goed. Ik zal mij gedenken, vers 15, dan zal ik gedenken aan mijn verbond, het welk is tussen mij en tussen u en tussen alle levende ziel van alle vlees, en de wateren zullen niet meer wezen tot een vloed om alles te verderven. En zoals Peter zei, nee, wij verwachten naar Gods belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarbij de elementen zullen branden en vergaan en versmelten enzovoorts. En dat zijn dan de laatste woorden van Petrus. Goed. En dan nog een keer vers 17. Dit is het teken des verbonds dat ik opgericht heb tussen mij en tussen alle vlees dat op de aarde is. Belangrijk aspect van dit verbond met Noach is natuurlijk in de eerste plaats weer dat hij zal vermenigvuldigen en de aarde vullen. Dat is vers 7. Dat is de herhaling natuurlijk van wat de Heer zei tot Adam. Dus niet nieuw, maar wat wel nieuw is, is vers 6. Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden. Dat is niks meer of niks minder dan de instelling van wat wij dan maar noemen human government. Want dat is om aan te geven dat ik de uitdrukking ook niet bedacht heb. Maar in het Nederlands wordt dat menselijk bestuur. Het idee is dat de mens aangesteld wordt om heerschappij te hebben over de mens. Dit is de instelling van de menselijke overheid. Die Gods dienaresse is en het zwaard niet te vergeefs draagt. Uit de Romeinen hoofdstuk 14 is het geloof ik, 13? 13. Romeinen hoofdstuk 13, waar dat staat. Abusievelijk wordt het gelezen alsof, in sommige kringen, alsof de Heer zelf de uitslagen van de verkiezingen zit te regelen daarboven in een achterkamertje. In een opperkamertje, sorry. Sommigen denken dat. Die denken echt dat wij Rutte van de Heer gekregen hebben in de tijd. En dat de Heer er nu spijt van heeft. Waarom lachen jullie nou? Maar serieus. Dat denken ze echt. Ja. En waarom wij dan ter stembus moeten gaan, ontgaat mij dan dus weer volkomen. Want als de Heer het daar toch regelt, waarom moeten wij dan gaan stemmen? Om ons het idee te geven dat we God een handje helpen. Dat hij ons naar de stembus stuurt, zodat de verkiezingsuitslag in overeenstemming is met zijn. Hier kom je nooit meer uit. Ik heb medelijden met iedereen die zich in dat wereldje bevindt en die wijze van denken. Dat is gewoon niet zo. Maar het idee is wel dat de mensheid bestuurd wordt van hoger hand en dat het dus wel degelijk een kwestie is van rangorde in de wereld enzovoorts. Of daar veel van terecht komt, nee, maar ja, dit is een bedeling een kwestie vervolgens. Hè. Ik probeer dat maar te laten liggen. Bovendien wil ik het er nog later wat uitgebreider over hebben. Want het gaat me eigenlijk alleen maar omdat wij lezen over verbond, verbond, verbond. Het woord wordt hier met grote nadruk ons ingepeperd, hoe heet zoiets. Wij worden er mee gekomen. Wat betekent dat verbond eigenlijk? Nou, dit, dat God de mensen plaats wijst en het een en ander rangschikt. En dat is eigenlijk nog niet het eind van het verhaal, want het loopt natuurlijk door in de volgende twee hoofdstukken. Twee hoofdstukken. Over de drie families van menselijke rassen, mag je niet meer zeggen. Behalve als het over honden gaat, dan met paarden, dan mag je dat zeggen. En koeien. Van mensen mag je dat niet. Ik weet niet waarom niet. Maar goed, je vindt dat wel. Je hebt namelijk Semieten, Gamieten en Jafetieten. En wie is, dat weten we al lang niet meer. Om de eenvoudige reden dat we er niet aan hechten. Toch? En er niks mee kunnen. En wie ooit probeert om daar iets aan te doen en daarin te grijpen en in te rommelen, die krijgt grote problemen. Dat gaat nooit werken. Niettemin, de volgende hoofdstukken spreken over verdeling van de mensheid, zelfs binnen hun eigen landpalen. En met hun eigen talen, die wij tegenwoordig ook door elkaar gooien. Sommigen hebben zelfs gemeend een nieuwe taal te ontwikkelen voor alle mensen. Daar hebben we het Esperanto nog aan te danken gehad. En nog een paar van die. Want dan heb je toch weer verschillende kunstmatige talen. In sommige kringen wordt daarmee geconcretteerd. Maar je hebt er allemaal geen bal aan. Lingua franca heet iets. Een taal waarmee je overal terecht kunt. Maar nee. Het is allemaal niet geworden. Maar wat erachter steekt is altijd het idee van de grenzen tussen de volkeren uitroeien enzovoort, apartheid te vermijden en alle mensen te maken samen tot één volk onder één regering. En zo de vrijen hun vrijheid te ontnemen. Dan ben je dat nog. We zijn een vrij land, daarom worden we ingelijfd bij de Europese Unie. Bij de NAVO en bij de Volkenbond en Volkenbond ben ik al zo oud bij de Verenigde Naties, sorry. Toch? Nou ja. Gaan we het niet verder over hebben, want ik moet u dringend meenemen naar weer een ander verbond, een volgend verbond, dat is generaties verder. Dan zijn we terecht bij Abraham. Daar komen wij heel dikwijls terecht overigens, bij Abraham. Want ja, bij Abraham vinden we feitelijk ook het allereerste begin van het volk Israël. Zo sterk dat velen schrikken als je zegt dat Abraham geen Jood was. Toch? Nee, want Israël stamt pas van de kleinzoon van Abraham. Van Abraham krijg je eerst Isaac, weet u nog, en dan krijg je Jacob. Dat heeft moeite genoeg gekost. Eerst te komen tot Isaac en daarna tot Jacob. En dan krijgen het, dan wordt het helemaal ingewikkeld. Maar Jacob wordt dan vervolgens Israël genoemd. En die krijgt dan 12 zonen en 1 dochter. En daarvan stammen dan de 13 stammen van... 12 zonen, daarvan stammen de 13 stammen van Jacob. Die ook genoemd wordt Israël. En daarom spreken wij van Israëlieten. Maar slechts 1 van die 13 heette Juda. En dat wordt geacht de stamvader te zijn van de Joden. Hebben jullie dat nog? Maar goed. Het begint met de roeping van Abraham, die trouwens onvruchtbaar was. Dus dat daar een volk uit zou voortkomen. Zelfs vele volken is vreemd genoeg. Maar ja, zijn naam Abraham wordt vertaald met vader van vele volkeren. Met een prachtige alliteratie. Hè? Vader van vele volkeren. En zoiets. Zijn naam Abram, zo heet hij oorspronkelijk, wordt simpel vertaald met een hoge vader. Want Ram, Rama, Ram, dat is hoog. En Ab, dat is vader. Dat is een hoge vader. Dat was hij ook. En ik neem de gelegenheid te baat nu, want anders vergeet ik het later. En dat geeft niet, maar later vertel ik het nog een paar keer. Dat Abraham was niet zomaar iemand met een geitenfokker of iets dergelijks. Christelijke feiten, geitenfokker, ja. Daar heb je verenigingen van, dat wist hij toch, hè? Van christelijke geitenfokverenigingen, ja. Tenminste, dat heeft mijn vader ons verteld vroeger, toch, Han? Over de, nou ja, zoiets. Maar sommigen denken dat hij zomaar een of andere keuterboer was. Of een nomade die wat rondtrok met wat klein vee enzovoorts. Dan vergist hij zich schromelijk. Trouwens, je schrikt dan toch als de man ineens een leger op de been heeft. En 5 koningen verslaat, achteraan trekt. En dat lost hij op, dat probleem, door te zeggen, ja, maar het was ook een wonder van de Heer, is dat weer klaar. Maar Abraham was van de koninklijke familie, was in rechte lijn afkomstig uit de erfgenamen van de koninklijke familie, van Adam, maar dat maakt niks uit. Oké, van Noach dan, via Sem, die blijkbaar het eerste geboorterecht gekregen heeft. En we hebben de stamreeks ook in de Bijbel van Adam via Noach naar Terach, de vader van Abraham. En tot Abraham wordt gezegd door de Heer, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis. Dat was het koninklijke huis van de hele mensheid. Wist en waarachtig wel. Dat kan je ook zien aan die stamreeks trouwens. Want we komen sommige van die namen ook wel degelijk tegen in de algemene, in de buitenbijbelse geschiedenis. Echt wel. Maar goed, maar Abraham moest daaruit. Hij was dus een prins van koninklijke bloeden. En hij moest uit zijn land en uit zijn maatschap, met zijn vader trouwens. Terach, hebben jullie dat nog? Nou ja, en de Heer zei, ik maak jou een vader van vele volkeren. En daaruit is dus een volk geboren dat dan ook een koninklijk volk heet, een koninklijk priesterdom enzovoorts. Trouwens, Israël, daar zit het woord sar in. En dat is het, wij kennen dat in het Nederlands als tsaar of als Caesar of als sir of wat het maar was allemaal. En de naam Sarah vertalen wij zo zonder meer met vorstin. Heb u dat nog? Een koninklijk volk dat op grond van afkomst dominant zou moeten zijn, heerschappij zou moeten hebben over de overige volkeren in de wereld. Dat is Israël. Heb u dat nog? En waar we spreken over koningschap, dat werd binnen Israël meegegeven met de stam van Juda, waarvan in de tijd Izei de drager was in zijn dagen. En de zoon van Izei, dat was David, de jongste van het hele regiment. Kerkorgeltje zeggen wij altijd. Sorry. Maar goed, de jongste daarvan. En die werd in zijn dagen geselecteerd door de Heer als een man naar Gods hart enzovoorts. En aan hem wordt het een en ander bevestigd met één verbond. Hebben jullie dat nog? Dat is een Bijbelse lijn. Of die iets te maken heeft met uw en mijn zaligheid, helemaal niks. Nou ja, iemand uit die lijn is onze verlosser geworden. Die de zonde der wereld heeft weggedragen en daarmee de weg tot een nieuwe schepping, tot het heiligdom, zegt de Hebreeënbrief, geopend heeft. En wie daarin gaat, krijgt daar deel aan. Dat dan weer wel. Maar we hadden het nu niet over het losserschap. We hadden het nu over koningschap. Dat is een doorgaande lijn in de Bijbel. Nog goed. Maar we zijn hier bij Abraham. Dat is in Genesis 15. Waar het woord verbond gebruikt wordt door de Heer. In Genesis 15, vers 18. Daar staat: tenzelfde dagen maakte de Heere een verbond met Abraham, zeggende, en er worden weer plaatsen aangewezen om zo te zeggen, aan uw zaad heb ik dit land gegeven, zodat de Heer spreekt over dit land, en wie het bezitten zou, van de rivier van Egypte af, dat is niet de Nijl overigens, maar een andere rivier, de rivier die officieel als grens gold, als grensrivier van Egypte in de tijd. Maar van de rivier van Egypte af tot aan die grote rivier, de rivier Frat. Dat is inderdaad de Eufraat. De Kenieten, de Kenizieten, de Kadmonieten, de Hethieten, de Ferizieten, de Revaeten, de Amorieten, de Canaanieten, de Gergezieten, die hebben zit. Al die volkeren woonden daar in die dagen. En de Heer zei, nee, ik heb het land aan u en uw zaad gegeven. Dit staat aan het eind van dit hoofdstuk. Maar het wijst eigenlijk terug op, het is een samenvatting van het voorgaande, wat veel belangrijker was. Want hier hebben we inderdaad, ik zei er straks het hoofdstuk 17, maar het is inderdaad hoofdstuk 15. Hier hebben we inderdaad dat de Heer zijn overeenkomst, of zo u wilt, zijn belofte aan Abraham bevestigt. Want die belofte begint al in hoofdstuk 12. Maar de Heer bevestigt dat aan Abraham. Waarbij de Heer in vers 1 zegt tot Abraham, vrees niet Abraham, ik ben uw schild, uw loon zeer groot. En toen zei Abraham, Heer, dat maakt mij allemaal weinig uit, want ik ga zonder kinderen heen. Dat wil zeggen, nee, niet naar de bioscoop, maar dat kan niet, want die bestond nog niet. Het is doodgaan, hè? Dat ik zonder kinderen heen ga. En de bezorger van mijn huis, rentmeester, huisbezorger, huisbewoner, is deze man uit Damascus, Eliezer. Dan moet je toch hier en daar even een belletje gaan rinkelen bij een man uit Damascus, toch of niet? Nou ja, doe maar. En Abraham zegt tot de Heer: Heer, ik ga zonder kinderen heen. Gij hebt mij geen zaad gegeven. En zie, de zoon van mijn huis. De zoon van mijn huis. Dat is Eliezer dus. De huismeester zal mijn erfgenaam zijn. Hier wordt geklungeld met het begrip zoon. Want het woord zoon betekent al erfgenaam. Wat zit daarin opgesloten? Nee, dat zit in de definitie van het begrip zoon. De voortzetter, de bouwer, de zoon is erfgenaam. Zie? Ja. En toen zei de Heer, nee, deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. En hij leidde hem naar buiten, liet de sterren des hemels zien, al zo zal uw zaad zijn, enzovoort. En hij was zonder kinderen. Net zo zonder kinderen als Jechonias, want dan wordt hetzelfde woord later gebruikt. Schrijft deze man kinderloos. Dus kom mij niet aan met verhalen dat Jechonias wel degelijk nog zoon of kinderen gehad heeft in de ballingschap. Of iets dergelijks. Echt niet. Hij had al erfgenamen. Maar geen lijfelijke zoon. Hij was kinderloos. Barren. Droog. Niks. Heb u dat nog? Dat heeft hier niks mee te maken, maar het zijn dingen die af en toe naar boven komen. En dan, net zo kinderloos als Abraham. Hij had geen kinderen. Alleen Abraham kreeg ze alsnog wel. En Jechonias niet. Schrijft deze man kinderloos dat niemand van zijn zaad op de troon zal zitten. Toen zei iemand, dan had hij dus wel zaad, maar ze zouden niet op de troon zitten. Daarna zeggen ze nog steeds dat Jezus zaad is van Jechonias en van hem afstamt. Dus dan zal de Heer nooit op zijn troon zitten. Je komt er niet mee met dit soort onzin allemaal. Dat is tijdverspilling. Je moet gewoon netjes je Bijbel lezen. Hij had geen kinderen. Hij had erfgenamen, maar die stamden uit een andere tak van de nakomelingen van David. Niet uit Salomo, maar uit Nathan. Jezus stamt niet van Salomo, hij stamt van Nathan. Dan weet je meteen waarom die profeet die aan David zei, de Heer zal u een huis bouwen, dat die profeet Nathan heette. En, hè? Nou ja, oké. Goed. Maar de Heer zegt tot Abraham, nee, je zult nageslacht hebben. Dan komt dat verhaal van dat offer, vanaf vers 7. En dan gaat het over die offerdieren die in tweeën gedeeld worden, tegenover elkaar gelegd worden. En de Heer dat doorheen trekt, om zo te zeggen, enzovoorts. Kijk, dit is de uitbeelding van wat het begrip verbond feitelijk betekent. Het is bara, het is twee maken, het is partijen naast elkaar zetten, tegenover elkaar, maar ze hebben verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar en ze vormen dus een eenheid. Vandaar verbond in de vertaling. Maar het is maar een halve vertaling dan, want de essentie is nou juist dat er sprake is van tegenovergestelde partijen. Heb u dat nog? Wij zitten aan het woord verbond vast. Ik vind het hoogst ongelukkig. Maar joh, in het Nieuwe Testament hebben wij het woord testament. Eventueel als vertaling voor het begrip verbond. En daar heb je net zo weinig aan. Want u weet wat een testimonie is. Een getuigenis. Weet je wat een mooi woord is voor verbond? En ook voor testament? Wilsbeschikking. Dat is goed Nederlands. Met de nadruk op schikking. Het is een schikking. En als er een schikking plaatsvindt, zijn er juristen in de zaal? Gewoonlijk niet, de schriftgeleerden, die hebben we hier niet. Hè? Wetgeleerden, schriftgeleerden. Maar goed. We hebben een slechte reputatie in de Bijbel. Net als bakkers. Zijn er bakkers in de zaal? Toe maar. Maar wilsbeschikking, zo noemen wij een testament. dan is het een wilsbeschikking zoals die is vastgelegd door degene die inmiddels is overleden gewoonlijk. Want dan komt het aan de orde. Maar elke overeenkomst kun je beschouwen en aanduiden als wilsbeschikking. Nou, dit is wilsbeschikking van Gods wegen. En bij gelegenheid wordt het dan beschouwd als testament. En wordt het ook zo vertaald, omdat het ook moeilijk anders kan. In zogenaamd nieuwtestamentische geschriften. Omdat daar sprake is van de dood van de erflater. En dat hij een wilsbeschikking gemaakt heeft over zijn dood heen. Maar ja, daar gaat het nog allemaal om. Het gaat om het tot stand komen van een nieuwe schepping. Van een nieuwe mensheid. En over het lijden dat op Christus komen zou. En de heerlijkheid daarna. En het rijk tot daarna. En als dat uitgelegd wordt. Dan heet het testament in de vertaling van het Nieuwe Testament. Ook een ongelukkige terminologie, maar het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Maar vooruit. Misschien hebben we het er nog uitgebreider over. Maar hoofdstuk 15 van Genesis moet duidelijk aangeven dat de Heer het een en ander regelt. En zegt dit is dit, dat is zo. En oh ja, helemaal aan het eind van het hoofdstuk. En dat land, dat is dit land, van hier tot daar, dat zal ik aan u en uw zaad geven. Het hoort er allemaal bij. En er is niet sprake van tweezijdig, van verplichting aan beide kanten. De Heer zegt gewoon, zo doe ik dat. En ik beloof je dat ik dat zal doen. Dat heet net zo goed een verbond. Ook een belofte heet een verbond, omdat het een wilsbeschikking is. En een testament, dus ook de wilsbeschikking van de erflater eventueel. Daarom heette dit Nieuwe Testament zelfs de verbonden meervoud, meneer de verbonden der belofte. Vreemdelingen van de verbonden der belofte, enzovoorts. Nou ja. Toen maar. Dat is Genesis 15. Dan heb je voor de goede orde Genesis 21. Daar heb je ook een verbond, maar daar is de Heer zelf geen partij. Dat is een verbond tussen Abraham en Abimelech. En Abimelech is de aanduiding van de koning der Filistijnen. Die mannen die heten Abimelech. En daar krijgen ze waarschijnlijk een rugnummer. Maar in de Bijbel krijg je dat niet. En zoals wij kennen Willem 1, Willem 2 enzovoorts. Ik mag het niet zeggen, want je mag geen reclame maken voor sigaren. Maar voor voetbalclubs. Nou ja. Abimelech. Zoals ze in Egypte farao heten. Heel enkele keren met een toenaam in de Bijbel. Farao Necho. Kom je nog eens tegen. Levert grote problemen op voor de chronologen. Want die hebben de dynastieën van Egypte door elkaar gehusseld. Dat is al heel oud, dat verschijnsel trouwens. Zodat de jaartallen weer niet overeenkomen. En ja. En dan zegt men, de Bijbel is onbetrouwbaar. Grappig is dat, hè? Het is andersom natuurlijk, hè? De Bijbel is betrouwbaar, maar dat hele systeem van die dynastieën van Egypte, dat is een grote warboel. Maar echt wel, het zit bij gelegenheid wel een jaartje of 600 mis. Maar dat terzijde, is ons onderwerp niet. Maar ik vind het leuk om het even mede te delen. Wat wij vinden is hier Abraham en Abimelech en die hebben ruzie onderling. Nou ja, dat gaat over, als het over Abraham gaat, dan gaat het natuurlijk over Sarah. Of het gaat over de waterbronnen, de putten van de Filistijnen. Filistijnen gooien altijd de putten dicht of ze stelen ze of weet je wel. Dan moeten de putten weer veroverd worden of soms zelfs opnieuw gegraven worden. Dat is een Bijbels beginsel, dat u niet denkt dat het een onbelangrijk historisch idee is. Dat is een belangrijk beginsel, want de Filistijnen zijn een beeld van de oude mens in het algemeen, die je er nooit onder krijgt. Dat is de betekenis eigenlijk van het begrip Filistijn. Maar toe maar. De betekenis van het woord Filistijn. Je krijgt ze er niet onder, ze steken altijd weer de kop op. En dan raak je de bronnen kwijt. En de bronnen staan voor de beloften die God gedaan heeft van ouds. Vooral dus de beloften die vastliggen in Gods verbond met Abraham. En Abraham heeft dan met die Filistijnen te maken. En die stelen de putten, gooien de putten dicht. En dan, nou ja. En dan komen ze toch tot een overeenkomst. Dan moeten wij ook trouwens tot een overeenkomst komen tussen wat de Heer ons beloofd heeft, toch? En waar wij dagelijks in leven. Denk erom dat je die putten in ere houdt. Hè? En als ze ze dichtgegooid hebben, graven ze weer op. Dat zijn we vandaag ook aan het doen. Want met verbondstheologie hebben ze al die beloften gods dichtgegooid. Dat meen ik serieus. Ben je allemaal kwijtgeraakt? Nou ja, grotendeels. En dan moeten wij ze weer opgraven. Weet je nog? Misschien dat ik u van de week nog laat zien. Want ik had nog een oud boek meegenomen. Want als je in Calvinistische kring leert dat in de toekomst Israël zijn, het Joodse volk in de eerste plaats, tot bekering zal komen, dan ben je een aanhanger van een dwaalleer. En als je gelooft dat dat verband houdt met de oprichting van een duizendjarig rijk, ben je een giliast. En dan moet je naar de dokter omdat je last hebt van giliasme. Hebben jullie dat nog? Vroeger werd je dan de kerk uitgezet. Dat gebeurt tegenwoordig niet meer, heb ik begrepen. Want je wilde toch nog een paar overhouden. Je hebt er al zo weinig. Je moet al die lasten dragen. Ja. Nee, dat is heel serieus. Dat is zo. Je moet er blij mee wezen. Daarom laten ze nog wel wat toe. Maar vroeger niet hoor. In mijn jeugd en in de jeugd van mijn ouders werd de subiet de kerk uitgezet. Maar ja, dan zal ik u dat laten zien, dat men een paar honderd jaar geleden wel degelijk ook in Calvinistische kring geloofde in de toekomstige bekering van Israël. En niet maar van de twee van Juda, maar van de tien en de twee. Die niet geacht worden hetzelfde te zijn. Ik zal u dat voorlezen, ik beloof ik u, komt wel een gelegenheid. Echt? Met de toevoeging dat het niet in strijd is met de formulieren van eenigheid uit Dordrecht. Officieel. Handtekening eronder van de professoren. Serieus. Maar men is het kwijtgeraakt. Vreemd genoeg. Want hoe kan je het kwijtraken? Het staat gewoon in een boek uit die tijd. Dat heb ik. En ik ben niet de enige die het heeft natuurlijk. Toch? Maar de bronnen worden dichtgegooid. Men weet het niet meer. Men is het kwijt. Nou, en dan wordt hier een overeenkomst, wordt iets vastgesteld dat dat zo is. En dan wordt er een overeenkomst gemaakt en bezegeld tussen Abraham en Abimelech. Tussen de nieuwe mens en de oude mens, want symbolisch is dat het idee. Of als je nieuwe mens niet wil horen, omdat het historisch niet kan, dan moet je zeggen de gelovige en de wereld als zodanig. Je moet toch iets erbij. Nou goed, en dan heet het een verbond in Genesis 26. Wat heb ik hier? Genesis 21. Ook goed, Genesis 21, vers 27. En Abraham nam schapen en runderen en gaf die aan Abimelech. En die beiden maakten een verbond. En Abraham zegende Abimelech, gaf hem 7 ooilammeren enzovoorts erbij. Want onze oude mens wordt gezegend door de nieuwe mens. Onze oude mens wordt gezegend door de Heer. Niet omdat die oude mens het verdient, maar omdat men een gelovige is. Toch? Zo gaat het. En dat heet dus inderdaad één verbond. Gepaardgaande met eedzwering. En daarom noemde men die plaats Beersheba. vers 31, omdat die beiden daar gezworen hadden. Want Seba betekent weliswaar zeven en eventueel rust, maar het betekent ook wel degelijk een eedzwering. Iets wat vastgesteld wordt, vastgezet wordt. Daarmee ontstaat rust. Het staat stevig en in balans. En daarom is het ook het woord voor eedzwering. Heb je dat? Ja. Nou. Vers 32. Alzo maakten zij een verbond te Beersheba. Nou goed. En zo verder. Dat is niet echt het eind van het verhaal. Want een generatie later krijgen we precies hetzelfde. Dan hebben we Isaac en weer Abimelech. Maar dat kan wel een kleinzoon zijn van die eerste Abimelech, hoor. Zij het allemaal Abimelech, zoals ze bij ons allemaal Willem heten. Of ze dat nou leuk vinden of niet, denk ik wel eens. Maar goed, dat is in Genesis 26, vers 28. Je hebt hier trouwens ook weer hetzelfde verhaal over... in verband met Isaac heb je weer hetzelfde verhaal over die vrouw. U weet wel, Abraham ging naar Egypte en de farao... Wat moet Abraham bij de farao? Hoezo kennen die elkaar? Al die koninklijke families kennen elkaar. En natuurlijk, als Abraham in Egypte komt, gaat het niet onopgemerkt voorbij. Dan heeft de farao zicht niet alleen op Abraham, maar ook op de vrouw van Abraham, die geacht wordt volgens de Joden een van de vier mooiste vrouwen geweest te zijn uit de Oud-Testamentische geschiedenis. Sarah was geen Jodin trouwens. Ik zeg het er maar weer even bij. Hè. Was geen Jodin. Maar goed. En een generatie later heb je dat met Isaac. Maar dan is het met Abimelech. Hetzelfde verhaal. Het betekent allemaal. De wereld maakt zich meester van het uitwendige. En van de zegeningen. Van het uitwendige. Het aantrekkelijke. Wat gelovigen nou eenmaal met zich meedragen. Die hebben iets in. Die stralen iets uit, om een moderne term te gebruiken, waar de wereld jaloers op is. Nee, ik zei niet christenen, zei ik dat wel? Ik bedoel de gelovigen. Ik bedoel echt gelovigen, hè? Die hebben iets, toch? Nou ja. En ze worden van God gezegend, dus de wereld wil er wel een deel van hebben. Daarom moeten we 21% omzet, nee, laat maar zitten. De wereld wil er ook deel aan hebben, enzovoort. Dus dat proberen ze ons af te pakken. Dat blijft hetzelfde probleem. Zie. En dan moet er dus weer een overeenkomst gesloten. Daar moeten wij mee leven. Dat zei ik net ook. Maar in de Bijbel herhaalt het zich ook. Wij moeten er mee leven. Nou ja. We zitten met die oude mens en wat de wereld ermee moet. En we moeten proberen hier ons te leven in Egypte. Dan wel te midden van de Filistijnen. Die van alles van ons willen. En wij moeten proberen het aan ons te houden. Want het is van ons en de Heer heeft het ons toevertrouwd. Enzovoorts. Heb je dat nog? Dat is waarschijnlijk toch moeilijk. Het is toch iets wat je leren moet. En in de Bijbel wordt het ons zo voorgesteld. Isaac te Gerar, dat is weer bij Abimelech, de koning der Filistijnen. Dat staat in vers 1, dat zo is. En in vers 28 lezen we dan, vanaf vers 26 is het, daar staat boven verbond van Isaac met Abimelech. En in vers 28 heet het zo. Zij zeiden, we hebben merkelijk gezien. Wij kunnen het merken, we hebben het gemerkt. Genoteerd, dat de Heer met u is, daarom hebben wij gezegd, laat toch een eed tussen ons zijn, tussen ons en tussen u, en laat ons een verbond met u maken. Want die Filistijnen, denken, daar kunnen wij mooi gebruik van maken. Als de Heer met Isaac is, dan willen wij wel met Isaac zijn. Dan hebben we deel aan de zegeningen die God geeft. Heb u dat nog? Ik weet niet of ik dat vertellen moet, maar... dat Nederland tijden van voorspoed gekend heeft. Komt in hoge mate doordat men algemeen gelovig was in Nederland. En dat voorbij gaat, zo'n tijd van ook materiële welvaart. Dat komt gewoon omdat men de Heer loslaat en buiten de deur zet. En ruimte maakt voor andere goden. Zo zit het gewoon. Of we er wat aan doen kunnen? Nee, niet. Echt niet. Voor ons blijft het hetzelfde. Individueel. Toch? We zijn kinderen gods, dienen de Heer. En we hebben onze hoop en verwachting gesteld op de toekomst. Ja. Maar een verbond. Nou goed, en daarna zwoeren ze de een de andere enzovoorts. En zo staat het dan tegen het eind van dit hoofdstuk. Een verbond dus. Vervolgens krijgen we ook nog zo'n verbond waarin de Heer niet een rol schijnt te spelen. Althans niet uitwendig. In Genesis 31, dat is een verbond niet van Abraham met de Filistijnen of met de farao, en niet van Isaac met de Filistijnen, Abimelech, maar van Jacob. En niet met de Filistijnen of met Egypte, maar met oom Laban. Want ja, oom Laban is de oom en dat is dus de andere tak. De andere tak van dezelfde koninklijke familie. Het is wat ingewikkeld, die familie trouwens, maar dat is in alle koninklijke families ook altijd geweest. Tot in de dagen van onze ouders, denk ik wel eens, maar nee, ik bedoel niks lelijks te zeggen. Maar u weet toch dat men in die families allemaal onderling trouwde. Daar kwam niks van buitenaf in. En als het toch kwam, dan ging er dus iemand uit. Hè? Als iemand, zo'n lid van die koninklijke familie, het gore lef had om te trouwen met een burgermeisje of zoiets, al kwam ze dan ook uit Brazilië. Hoe heette dat ook alweer? Heet dat een huwelijk? Ontschiet me. Morganistisch huwelijk, ja. Ja, zo heet dat. Dan werd zo iemand onterfd. Dan had hij de rechten van de troon kwijt. En kwam hij buiten de familie te staan, want moest binnen de familie blijven. Om redenen die ik u nog niet ga uitleggen. Maar zo is dat nou eenmaal. Dat was onder elkaar. En u weet, Abraham was getrouwd met zijn zus, zei hij. Het was nog een soort waar ook, maar ik ga hem nou niet uitleggen deze keer. En Isaac was getrouwd met een nichtje. Abraham eigenlijk ook, maar dat hangt er vanaf langs welke kant je de geslachtslijn neemt, maar goed. En Isaac was getrouwd met een nichtje. En Jacob was getrouwd met twee nichtjes. En allemaal uit diezelfde andere tak van de familie. Waarvan Laban in de dagen van Jacob de mannelijke erfgenaam was. Laban. Die witte. Want dat betekent zijn naam. Laban. U herkent met enige moeite het woord blank in de naam Laban. De letters zijn verwisseld. Maar dat is nou eenmaal hoe dat gaat in talen onderling. En zeker sinds de spraakverwarring van Babel. Want de spraakverwarring in Babel is een hoofdzaak geweest. Het verwisselen van letters. Toen werden wespen ineens websen. Nee, ik meen het serieus. Maar ik geef maar een eenvoudig voorbeeld. Maar Laban is gewoon blank en betekent wit, dus feitelijk. Maar van die tuin, of die man blond geweest is, ja, dat mag je wel aannemen, ja. Maar toen maar. Maar de andere tak van, en u weet hoe het was met Jacob, hij moest vluchten voor Esau. Wegens een conflict over het erfrecht. Wie van de twee zou de troon, de rechten erven van deze tak van de familie, van Abraham, enzovoorts. En het werd niet Esau, maar het werd Jacob. En toen werd Esau boos, dus toen kreeg je de broedertwist over de erfenis. Dat is in koninklijke families ook altijd zo gebleven. In het algemeen, in de... Hè? Ja, doe maar. Nee, in de familie van David ook. Zeker wel. Maar hij moest vluchten. En waar vlucht hij dus naartoe? Met de reservetak van de familie. Het Nederlandse Koninklijk Huis heeft ook een reservetak achter de hand, hè? Dat weet u toch. Er liep in Duitsland al iemand te springen nadat de zonen van Willem III waren overleden. En Willem III zelf al in de 60 was, geloof ik, langzamerhand. De drie zonen van Willem III, ja. Wat waren het? Willem, Maurits, Alexander? Alle drie? Nou goed. En toen had hij helemaal geen kinderen meer. Dus toen was die prins van Neuwied, hoe heet hij? Neuwied, geloof ik, ja. Die was zich al aan het warmlopen. En, maar ja, toen vingen ze toch nog... Ik zeg het niet netjes, maar toen alsnog... ze hadden de bejaarde man met de jonge dame... uit een wat kleinere koninklijke familie dan, hè, prinselijke familie. Emma, weet u nog? En die kreeg nageslacht. En dat was dan Wilhelmina. En zo is het gekomen. Maar er is op de achtergrond... staan mensen in de rij. Die zeggen, als die familie uitstelt, dan komen de rechten bij ons. Gedachte dat dat in onze dagen nog ooit zo zou gebeuren. Nee hoor, dan maken ze van Nederland weer een republiek. Zoals het vroeger ook was. En goed, dat denk ik, maar dat doet verder weinig ter zake. Maar Jacob vluchtte naar oom Laban, al waar hij 20 jaar gehuisd heeft, enzovoorts. En toen ging hij er vandoor, want het beviel hem toch niet, enzovoorts. En toen was Laban, dus zijn nageslacht werd, zijn dochters. Oh, hij schijnt zonen gehad te hebben, maar die kennen wij niet bij naam, weten wij verder niet. Maar Jacob ging er in ieder geval vandoor met de dochters van Laban, enzovoorts. Toch? En met een groot gedeelte van de kudde van Laban. Kortom, al wat Jacob had, had hij van Laban. Kwam uit de andere, al wat hij had, kwam uit de andere tak van de familie. Vrouwen, kinderen, vee. Dat was zijn rijkdom. Toch? Kwam allemaal van oom Laban en hij ging er vandoor en hij werd achterna gereisd door Laban enzovoort. En hij zei, ja, dat kan je zo niet doen, jongen. Hè? Tegen zijn schoonzoon. En toen sloten ze dus een verbond te Gilead. En dat heet dan weer zo, omdat ze een gil oprichten, dan wel een gal, dan wel een hoop stenen wel te verstaan. Als een getuigenis, en dat is het woord ad. Dus je krijgt Gilead, dat is die hoop des getuigen of der getuigenis, of wat je maar wil. Maar zoiets, dat is wat ze doen. En wij lezen dat in Genesis 31, dat heet in vers 44, heet dat, nu dan, kom, laat ons een verbond maken, ik en gij, dat het tot een getuigenis zij tussen mij en tussen u. Toen nam Jacob een steen, want u weet hoe die oudvaders dat deden, en Jacob in het bijzonder. Die schelden altijd met steen. Jacob, weet u nog, met de steen in, toen hij naar oom Laban ging, de steen in Bethel. De steen van het lot. Laat maar. Steen van de koninklijke huis, de coronation stone eigenlijk. De steen in Bethel, die recht overeind zit. Toen kwam hij bij oom Laban in Paddan Aram. En het eerste wat hij daar deed was weer een steen wegrollen. Van een put. Van beloften. Die bij oom Laban waren, maar die waren verdwenen. Er lag een zware steen op. Toen zeiden ze nog, wie zal ons de steen wegrollen? Ik praat dubbelzinnig nu, hoop ik, ja, toch? Ja, wie zal onze steen wegrollen? Want er kan niemand alleen. Dus zei Jacob, wacht maar even, die deed het in zijn eentje. Die huisman, je had het nooit van hem verwacht. Maar hij rolde die steen weg. Aangevuurd door die vrouwen waarschijnlijk. Maar dat, hè? Dat masochisme is nooit weg. Maar goed, hij rolde de steen weg enzovoort. Vervulling van belofte, maar dan wel bij oom Laban. En nou liet hij oom Laban achter, maar die steen, hoopstenen, nog steeds. Hè? En hij verhoogde het ding tot een opgericht teken, staat er. En hij zei, vergaarde stenen en ze namen stenen, vers 46. Hij maakte een hoop, dat is dat woord gil, geel. En zij aten al daar op die hoop. En Laban noemde hem Jegar-Sahadutta, wat het maar was. Maar Jacob noemde dezelfde Gilead. En daar hebben we de naam Galliërs nog aan te danken. En de Gileaditen en Galilea. En daarmee de Galaten, die hebben we nog niet gehad, de Kelten dus. Want die naam is bij Jacob gebleven. Gilead. En ik weet niet of u het weet, maar toen het volk dat van Jacob afstamde, het volk Israël, in het beloofde land aankwam, toen bleef meteen de natuurlijke eerstgeborene, Ruben, met een deel van de andere eerstgeborene, dat is ingewikkelder, Manasse, stam van Manasse, bleef achter en vestigde zich in Gilead. Ja, en de stam van Gad ook. Maar goed, Gilead. Die waren ook trouwens de eersten die weggevoerd werden in Assyrische ballingschap. Gileaditen. Dus met de naam van Gallië. Enzovoort. En die naam die beklijfde in de loop van de geschiedenis. Maar onder die naam vinden we een belangrijk deel van Israël. In de loop van de geschiedenis. Eigenlijk tot in onze dagen dus. Hè? Galicië en zo. Gallië. Kelten. Dat is hetzelfde, maar in een andere taal. Maar hier weer verbond tussen Jacob en Laban. Dat zou blijven. Wat het betekent. Ja, als u bent om iets te leren, dan wil ik u dat wel vertellen. Het is profetisch voor de verhouding tussen het Joodse volk enerzijds en de 10 stammen van Israël anderzijds. Die twee huizen van Israël, die worden voorafgeschaduwd. Stofzuigen is ook zo'n moeilijk woord, zuster, ja. Maar goed, die worden vooraf geschaduwd door die twee huizen van de aartsvaders dus. Er is er een op de achtergrond. Op de voorgrond, in onze bedeling zal ik dan maar zeggen voor de gelegenheid. Op de voorgrond vinden we het Joodse volk, maar op de achtergrond heb je Israël. En als je Gods werk zoekt, moet je het niet op de voorgrond zoeken bij Juda, maar op de achtergrond bij Israël. Bij de 10 stammen van Israël. En als je het werk des Heren gevonden hebt, heb je dus meteen ook de 10 stammen van Israël gevonden. Moeilijker is het niet. Dat is Bijbelse profetie en systematiek. God doet iets op de voorgrond. En de duivel denkt dat hij er wat aan doen kan, dat hij het kan tegenhouden. Dat is ook zo, maar op de achtergrond doet hij zijn eigenlijke werk. Dat is, zo werken goochelaars. Hè? Maar zo werken ook strategen in de oorlog. En politici. Op de voorgrond gebeurt van alles. Waar de werkelijkheid speelt zich af. Het echte werk op de achtergrond. Dat hoort ook zo, dat is altijd zo geweest. Dat is niet om de zaak te bedriegen. Maar als je alles wat je doet in het openbaar moet doen, komt er niks, maar dan ook niks van terecht. Als je overal inspraak moet hebben, overal kritiek moet hebben, komt er niks van terecht. Dan heb je die mensen in Den Haag. Niet dat ik ze erg respecteer, maar ik moet ook eerlijkheidshalve zeggen, als het ook de hele wereld constant op je bordje meekijkt waar je mee bezig bent en over je schouder kijkt wat je nu weer uitvreet enzovoort, hè, dan is ook niet te werken. Dan kan je niet eens opschrijven, wie was het ook weer, betrekking elders, zo. Weet u nog hoe dat was en zo? Ja, daar is ook niet mee te werken. Of de dame dat had mogen opschrijven. Natuurlijk mag ze dat opschrijven. We zijn een vrije land. Je mag denken wat je wil. Politici worden ook geacht dat te doen. Alleen als je dat in de openbaarheid gebeurt, dan komt er niks van terecht. Krijg je het niet geregeld. Dus je moet het van tevoren plannen. Dus in de Kamer, weet je nog, die fractievoorzitters of leiders, voorzitsters, zelfs dat mag je niet meer zeggen. Maar goed, die regelen eerst de hele zaak binnen de kamers, bellen elkaar, telefoneren en lopen met elkaar over de vloer. Dan is dat geregeld. En daarna gaan ze naar de Grote Kamer, daar zit de volksvertegenwoordiging. Nou ja, de meesten niet, maar er zitten dan een paar mensen. En dat is voor de bühne. Dat wordt opgenomen allemaal. Ze hebben allemaal een microfoon. Er wordt genotuleerd enzovoort. Daar komen we in de krant enzovoort. Maar het is allemaal al bedisseld van tevoren. Dat moet. Dat is daar. Dat hoort daar zo. Als ze dat niet doen namelijk, dan is het ook fout. Waarom belde Kaag pas 10 minuten van tevoren naar Rutte? Dat was van de week of vorige week. Wanneer het maar was. Dat was veel te laat, had ze veel eerder moeten zeggen. Ja, want dat andere is alleen voor de buren. Nou, God doet dat ook, doet het op de achtergrond. En deelt het ons mee in zijn woord. En wij worden geacht goede verstaanders te zijn. Zodat wij lezen, bestuderen en begrijpen. Ja, maar dat zit wat anders aan. Staat niet zomaar in de Bijbel. Waarom staan die dingen in de Bijbel? Wat horen we later dan nog van Laban? Waarom moet er dan melding gemaakt worden van een verbond tussen Jacob en Laban? We horen van die hele familie niks meer daarna. Betekent het toch niks? Is dat heilsgeschiedenis? Woord van God? Heeft God niet wat belangrijkers om ons mede te delen? Bijvoorbeeld op wie wij moeten stemmen bij de aanstaande verkiezingen? Want dat is toch langzamerhand problematisch. Toch? Waarom staat het in de Bijbel? Omdat het illustratief is voor wat God later zou doen. Met name in die dagen waarin hij zich verbergt. Dat is waarin wij leven. U weet wel, de dagen van de silence of God. Iemand heeft het gevonden op internet. En mij medegedeeld. Dus doe maar. The silence of God. Sir Robert Anderson. Van harte aanbevolen. Ik weet niet of het vertaald is in het Nederlands, maar het is tenminste nog een boek. Daar zijn er niet veel van. Maar dat terzijde. Een verbond. Ze wijzen elkaar de plaats en de idee is dat die relatie in stand blijft, ook al horen we er daarna nooit meer wat van. Maar profetisch speelt het tot in onze dagen aan toe en nog verder. Heb u dat nog? Laban. Het is trouwens niet voor niks dat de naam Laban natuurlijk de naam is van Brittannië. Dat weet u toch, hè? Albion, dat is precies hetzelfde. En wat dat betekent? Wit, dat weet ook iedereen. En men zei, ja, dat is zo omdat die vanwege de krijtrotsen. The White Cliffs of Dover. There'll be bluebirds over the white, blauwe. Bluebirds of there will be bluebirds over the white cliffs of Dover enzovoorts. Zong Vera Lynn toch in de tijd. Dat was voor uw tijd, maar Thomas, ik weet het nog goed, zuster. Ja. 78 toeren platen. Maar dat terzijde. De witte rotsen van Dover. Men zegt dat het daarom Albion heet. Dat is weer aan de oppervlakte. Maar er zit wat achter. Heb u dat nog? Het is Laban. Het is de andere tak van Israël. Niet de twee stammen, maar de 10 stammen van Israël. Dat is wat het uitdrukt. Nou goed. Hierna, na Genesis 31, vinden wij een verbond in Exodus hoofdstuk 2. Dat is pas bij de uittocht uit Egypte, waar het gemeld wordt. En daar staat in Exodus hoofdstuk 2, naar aanleiding van de slavernij van de Hebreeën, teruggrijpend op de naam van Heber, uit de koninklijke familie natuurlijk. van de kinderen Israëls, of hoe ze maar heten, die in hun slavernij in Egypte, waarbij bovendien Mozes ook alweer verdwenen was uit Egypte. En dan staat er, vers 24, en God hoorde hun gekerm en God gedacht aan zijn verbond met Abraham. Sommigen denken, oh, dat was hij vergeten, maar het schoot hem ineens weer te binnen. Dan lees je het verkeerd, hoor. God is gewoon trouw aan zijn verbond. God heeft het nog steeds in gedachten. Want hij had gezegd, na 430 jaar, oké, had hij niet gezegd, hij had gezegd, uw zaad zal vreemdeling zijn, zei hij tegen Abraham, in het land dat het hunne niet is, 400 jaren. En dat zaad was eerst vreemdeling in Canaan, wat niet hun land was, want ze hadden er geen bezit. Het was hun beloofd, maar het was hun land niet. Nog niet. Heb je dat nog? We zaten niet eens één voetstap, staat er. In het Frans pied-à-terre. Een voetstap, toch? Hadden ze niet. Daar waren ze vreemdeling. En daarna ook nog 215 jaar vreemdeling in Egypte. En het vierde geslacht zou daaruit wederkeren. Had de Heer beloofd. En de Heer is daar trouw aan. En dus hij gedacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. Het wordt toch als één geheel beschouwd. Abraham, Isaac, Jacob. In drie generaties bevestigd. Wellicht enigszins uitgebreid. Maar dat staat nog te bezien. En God zag de kinderen Israëls aan. Namelijk hij kende hen. Maar kennen wil zeggen deel hebben aan. Betrokken zijn bij. Maar dat is de essentie van een verbond natuurlijk. Ik hoop dat u dat begrijpt. De Heer had een verbond met hen. Namelijk met het zaad van Abraham. Ook in het meervoud, de zaden van Abraham. Had verbond met hen gesloten. En dus had verplichtingen op zich genomen. En had gezegd wat hij doen zou. Na 400 jaar zou hij hen uitleiden. En hen brengen en geven dat beloofde land alsnog als hun bezitting. De vervulling van Gods belofte enzovoort. En dat is dus de essentie van een verbond. Er is een relatie ontstaan waarbij ieder zijn deel heeft. Het woord bedeling ruimt daar dus op een of andere wijze. Maar goed. En dat speelt dan een rol in de loop van de geschiedenis, maar meer daarover hoort u in een volgende zitting. Want ja, het is alweer de hoogste tijd, hè.